wens jullie de vrede en de genade van onze God toe. Die mogen we onze Vader noemen. Dat is heel bijzonder, heel speciaal. Zelfs op deze vroege woensdagochtend. En ik vind het een voorrecht om hier te staan. Fiet zei het al, het is een thuiswedstrijd. Ik spreek veel door het hele land. Ik heb van de week weer 4 spreekbeurten, geloof ik. 5 met deze erbij. Ik schrijf ook, ik ben veel thuis aan het werk. Ik teken, dat doe ik ook thuis. We hebben een studio aan huis. Mijn vrouw die is grafisch vormgever, dat doet ze buitenshuis. Dus die is er nu niet. Ik heb 3 kinderen. En we gaan inderdaad vanochtend spreken over ontspannen leven. Nou had ik op de beamer wat illustraties bij me. Nou, die krijg je misschien helemaal niet te zien. Misschien ook wel. Misschien in de pauze, als alles verholpen is. Zo gaat het soms. Maar ik kan ze wel even uitleggen. En als je ze wil bekijken, dan kun je, als je op Google in de computer Willem de Vink intikt, kom je vanzelf bij mijn weblog terecht. En dan kun je die tekeningetjes ook vinden, want ik heb daar een heleboel op staan. Ik schrijf daar ook elke dag een stukje op. Dus als je denkt van, nou, wat heeft die man nog meer te vertellen? Dan kun je 's ochtends voor 8:30 kun je elke dag een dagboekje vinden. Hè? Ik schrijf mijn eigen dagboekje. Er is al een uitgever die heeft gezegd, mag ik het uitgeven? En dat zijn altijd korte boodschapjes vanuit de Bijbel. Moet je maar kijken. Het eerste tekeningetje wat ik wilde laten zien, ook een beetje als introductie op dit onderwerp, dat was een vrouw die een beetje gezet is. Ik maak cartoons, dan kun je er wat bij voorstellen. En die staat voor de spiegel in haar ondergoed en die zegt dan, een nieuwe baan, een nieuwe vriend, een nieuw appartement, maar nog steeds dat oude postuur. Ja, nou, dat kan een probleem zijn als je voor de spiegel staat, voor sommigen van jullie. Dat geeft al aan, ontspannen leven is eigenlijk niet zo gemakkelijk. En natuurlijk neem ik dan in die tekening vrouwen te grazen. Hè? Buikjes en dat soort dingen. Maar ik heb er ook een tekeningetje voor mannen bij gezet. Dat kreeg je dan ook te zien, ik zal het ook even uitleggen. Er staan 2 vrouwen staan te kijken naar een man die voorbij komt joggen. En die man die heeft al een buikje en dan zeggen die vrouwen zijn eerste ouderdomsverschijnselen. Hij wil jong blijven. Ja, dus we hebben er allemaal last van, hè? Van stress, van gespannen leven en al dat soort dingen. Nou, ik wil de Bijbel openen door gewoon te luisteren naar wat Jezus zegt. En ik wil een stuk naar voren brengen, naar je toe brengen. Eigenlijk 1 zin, een woord van Jezus, wat we heel goed kennen. Althans mensen die in de christelijke traditie zijn opgegroeid. Maar wat altijd weer actueel is en waarachter een hele wereld schuil gaat van wat Jezus gedaan heeft, wat we ons mogen toe-eigenen, wat ons leven verandert en wat ook een antwoord geeft op de vraag, hoe komt het nou dat we zo gemakkelijk gestrest zijn? Ja, dus luister goed naar deze woorden, open je daarvoor, stel je voor dat Jezus deze ochtend zelf tegen je spreekt. Dat hij hier naar je toe komt en dat hij spreekt. Ik ben maar een kanaal, hij komt naar je toe. En dat doet hij door middel van zijn geest. Ja, Jezus is een persoon, hij is in de hemel, hij woont bij de Vader. Maar zijn geest is werkzaam, is levend, is op dit moment ook hier. En daarom kan hij op dit moment ook spreken. Er staat in Matteüs 11, vers 28, kom naar mij. Dat is wat Jezus zegt, kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Kom naar mij. Dan zal ik jullie rust geven. Nou, dat is in een tijd waarin we zo druk zijn en er zoveel op je afkomt, iets wat de moeite waard is om beter te gaan bekijken. Ik denk dat we allemaal wel dat die uitspraak kennen of dat probleem, of laat ik het zo zeggen. Er was een tijd dat ik naar de dokter toe moest. Ik kom daar niet vaak, maar ik was zelf ook gestrest. En dan kom je op een punt dat je zegt, nou moet ik eigenlijk gewoon eens eventjes gaan praten. Waar zit dat? En waar zit het aan? Waar ligt het aan? Waar zit het in? En ik kwam bij mijn huisarts en die vertelde, Willem, wat jij hebt, dat is eigenlijk de grootste klacht die iedereen naar mij toespeelt. Dokter, ik ben zo moe. Ja, dat is de ziekte van deze tijd. Ik weet niet of je dat herkent, maar vermoeidheid, gestrestheid, dat ontzettend volle hoofd, wat zo overloopt, die agenda die zo vol is, die gevoelens die zo opspelen, dat is iets wat in deze tijd heel sterk speelt. En wat dokters naar zich toe krijgen. Dokter, ik ben zo moe. Mijn dokter zei, ik hoor niet anders. Dit is het probleem van deze tijd. En ik zal je wat vertellen. Vroeger was overspannenheid een managersziekte. Dat was iets voor 40-plussers die een hele volle agenda hadden en heel veel verantwoordelijkheid en die daar dan min of meer aan bezweken. Maar in deze tijd is het zo dat je overspannenheid en symptomen daarvan al tegenkomt bij tieners. En zelfs bij kinderen. Er is iets aan de gang in deze maatschappij en in de tijdgeest die naar ons toespeelt, die ons zo zwaar oververmoeid maakt. Dokter, ik ben zo moe. En mijn arts, hij is zelf een christen, die zei van, en het vreemde is dat christenen vaak de eerste zijn die met dit probleem te kampen hebben. En ik zal je vertellen waarom. Omdat christenen altijd denken dat ze een tweede mijl moeten gaan. Ken je dat begrip? Een tweede mijl. Dat betekent dat als je geen christen bent, nou, dan help je mensen wel eens en dan doe je wel eens wat extra. Maar als je wel een christen bent, dan wordt er van je verwacht dat je zeker mensen helpt en zeker wat extra doet. Dan ga je een extra mijl. Nou, dat maakt christenen eigenlijk nog veel vatbaarder voor vermoeidheid en voor overspannenheid. Nou, voor mij was dat heel duidelijk, want ik was zelf daar slachtoffer, voor zover je dat zo kunt noemen, van. Dus ik herkende dat heel duidelijk. Christenen kampen met vermoeidheid, niet christenen ook. Maar christenen horen naar de woorden van Jezus die zegt, kom bij mij. Want ik kan jullie rust geven. Wat doen we dan met al die verschijnselen van stress en alles wat daaruit voortkomt? Misschien is het goed om nog eens wat verder in te zoomen op dat probleem waar we mee te kampen hebben. Als het gaat over stress, dan zou je kunnen zeggen, een beetje rek in je leven is niet verkeerd. Wij zijn best wel elastisch, ook al zijn we misschien niet allemaal even sportief. Maar wij kunnen best wel wat aan als mensen, wij kunnen veel aan. In moeilijke omstandigheden kunnen we soms heel goed presteren. Maar als elastiek te lang en te veel gerekt wordt, dan gaat de rek eruit. En dan komt er slijtage. Nou, dat is eigenlijk wat we zien gebeuren als we in situaties zijn waarin we voortdurend moeten presteren, voortdurend op onze toppen lopen en voortdurend te veel op onze hals halen. Stress is dat. Hè? Uitgerekt ben je dan. Wat komt daaruit voort? Ik denk dat we onder ogen moeten zien dat de symptomen van die stress en van die drukte waarin we leven niet mals zijn. Je kunt als je overspannen bent of als je druk bent, kun je heel snel merken dat je relaties verliest. Dat er spanning ontstaat in relaties. Van het een komt het ander. Er kunnen huwelijksproblemen ontstaan, omdat we ons zo ontzettend druk maken. En dat kan bij ons als, bij jullie als vrouwen liggen, maar ook bij ons als mannen. Dat we zo bezig zijn dat we de dingen die we eigenlijk echt moeten onderhouden, omdat ze zo belangrijk zijn, tussen onze vingers door zien glippen. Ik denk dat we dat herkennen. Is het niet in ons eigen leven, dan ook wel in onze omgeving. En het is ernstig. Het is goed om dit onderwerp te benoemen en te bekijken en te zien, wat gaan we hiermee doen? Er kan uit overspannenheid en uit stress en uit drukte, kan ziekte ontstaan. Veel ziekte ontstaat simpelweg omdat in ons hoofd te veel drukte zit. En dat uit zich in ons lichaam. Het zijn allemaal dingen die jullie best wel kennen. Hè? Daar wordt vaak over gesproken. Maar het is goed om dat nog weer eens even op een rijtje te zetten. Het zit vaak in onze nek. Overspannenheid zit vaak in onze rug. Dat je zo verkrampt bent, hè, dat dat lichaam wat altijd maar overeind gehouden moet worden, het niet meer trekt. Ziekte. We kunnen ook psychische problemen krijgen. Ik denk dat een van de dingen als we zo druk zijn, die uiten zich in het gevoel dat je het eigenlijk niet meer kunt beheersen. Er ontstaat angst, er ontstaat een gevoel van onbehagen. wat weer allerlei psychische problemen kan geven. Het gevoel dat je eigenlijk tekortschiet en verworpen wordt. Ja. Nou, dat kan heel diep gaan zitten. Dat kan je echt op een dwaalspoor brengen. En een van de dingen die de laatste tijd ook nogal zichtbaar worden, waar zelfs ook een boek over geschreven is, trouwens over al deze onderwerpen zijn natuurlijk boeken geschreven, maar wat nogal in de belangstelling staat, dat is dat we vanuit die overspannenheid ook het gevoel hebben, als ik het niet beheers, dan verlies ik mijn status. Dan heb ik mijn reputatie niet meer in de hand en die kan ik dan wel eens verspelen. Statusangst. Er is een filosoof, Alain de Botton, een Engelsman, die heeft daar een boek over geschreven. Dat heet ook letterlijk statusangst. Moderne mensen hebben een probleem dat ze het gevoel hebben van, ik moet iemand zijn, maar kan ik daar wel aan voldoen? De maakbaarheid van het leven, vroeger was je iemand omdat je ouders zo waren, ontleende je je status aan het dorp waar je woonde, of aan het beroep wat je deed, of aan de achtergrond waar je vandaan kwam. Tegenwoordig is het zo dat je dat allemaal zelf kunt bepalen en dat je heel kwetsbaar bent voor verlies, statusangst. Nou, dat zijn allemaal dingen die drukken en die uiting geven aan het probleem waar we deze ochtend naar willen kijken. Maar wat belangrijker is dan het probleem is natuurlijk, waar zit nou de oorzaak? Waar zit de oorzaak? Ik wil 3 dingen benoemen voordat we gaan kijken naar de oplossing. Het eerste, waar een oorzaak zit voor het feit dat we altijd zo druk zijn en het gevoel hebben dat we tekortschieten en dat we vandaaruit al die symptomen ontwikkelen die we bij elkaar zien, die we bij onszelf zien en waar ik net even wat van gezegd heb. Het probleem in de eerste plaats, of misschien niet in de eerste plaats, maar één van de problemen, dat is dat wij kwetsbaar zijn omdat we gevoelig zijn voor schuld. Schuld is een van de oorzaken waarom we ons zo druk maken en altijd proberen het goed te doen. Schuld, schuldgevoelens. Een ander probleem, ik ga dat straks nog even wat verder uitwerken, een ander probleem is schaamte. Schuld zegt iets van, ik kom tekort en dat drukt mij neer en daar moet ik wat aan doen, dus dan ja, maak ik me maar druk. Schaamte is eigenlijk dat je met je schuld niet voor de dag komt, maar dat je je verschuilt. Schuld en schaamte. Het zijn dingen die we al tegenkomen bij de eerste mensen. Het grappige is, ik las laatst in het NRC een artikel van Frans de Waal, dat is zo'n apenkenner, een bioloog die apen kent. En zomaar midden in dat hele stuk had hij het erover. Hij zegt van, het verschil tussen primaten, tussen mensapen en mensen, hij vindt dus dat er heel weinig verschil tussen zit. Volgens mij kijkt hij niet goed, maar oké. Okay. Hij vindt dat er weinig verschil tussen zit. Maar het verschil, zoals hij dat benoemde, was dat mensen, in tegenstelling tot dieren en tot apen, geen schuld en geen schaamte, of schuld en schaamte kennen. En dieren kennen dat niet. Verbazingwekkend, vond ik dat. Want dat was juist iets waar ik ook mee naar jullie toe wilde gaan. Schuld en schaamte. Dat zijn oorzaken van het feit dat we ons zo druk maken. En dat al die dingen voortslepen totdat we eigenlijk ja, in een kramp raken en niet zijn wie we zouden moeten zijn. Adam en Eva kenden vanaf het moment dat ze besloten om kennis te nemen van goed en kwaad, kenden ze schuld en schaamte. Toen ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad, waren ze in staat om op de weegschaal te leggen wat ze deden en wat door de beugel kon en wat niet door de beugel kon. En het eerste wat er gebeurde, dat was dat ze zich schuldig voelden aan iets waarvan God zei, dat had je nou niet moeten doen. Dat ruïneert je leven. Als wij dingen op een weegschaal leggen, dan zien wij voortdurend dat we tekortschieten. Dat veroorzaakt schuld. Wat komt daaruit voort? Het gevoel dat we niet voor de dag kunnen komen met wat we zijn, omdat we tekortschieten. Schaamte. Dus wat zagen we? Dat Adam en Eva zich verscholden. Ze waren bang om zichzelf nog te tonen. Daar staat er ook van, we hebben ons verstopt, want wij waren naakt. Schaamte. Bij de eerste mens zie je dat al optreden. Schuld en schaamte. schuld en schaamte. Nou, als je die woorden hoort, en dat gaan we straks ook doen, dan is het goed om eens te kijken waarom zegt Jezus nou kom bij mij, als je vermoeid en belast bent. Want hij doet wat met die schuld en hij doet wat met die schaamte. En als we dat van hem ontvangen, als we leren om ons af te stemmen op hem, dan gaan we zien dat deze problemen, dat daar licht op geworpen wordt en dat hij die problemen gaat oplossen. Ik geloof werkelijk dat mensen die Jezus kennen anders omgaan met schuld en schaamte dan mensen die Jezus niet kennen. Nou denkt u misschien van oké, dat is dan de oorzaak. Wij voelen ons schuldig en wij moeten steeds meer presteren om die schuld maar op te heffen. We schieten tekort. Ik denk dat jullie dat in vele opzichten kennen. Je schiet tekort naar je kinderen, je schiet tekort naar je man. Je schiet tekort naar je omgeving, naar je buren. Oh, ik heb je al zo lang niet meer gezien. In kleine dingen komt voortdurend naar boven dat we ons heel vaak in allerlei opzichten tekort voelen schieten. En er zijn misschien momenten dat je denkt, ik schaam me, ik ga er maar met een boog omheen. Of ik trek me terug, ik kruip in mijn schulp. Maar als we langs die plant afdalen, ik heb je net wat van die bladeren laten zien, van die symptomen, hè, waarom het met die plant niet helemaal goed zit, die stress, hè, die angst, die ziekte die kan ontstaan, al die dingen, die statusangst. En als we afdalen naar de wortels, dan komen we bij schuld en schaamte terecht, maar daar hebben we nog niet de kern van de wortel te pakken. Want achter schuld en schaamte zit een groter probleem, wat in deze tijd nauwelijks benoemd wordt. Kijk, als je het hebt over de symptomen van de problemen waar we mee te maken hebben, daar hoor je heel veel over. Als je het hebt over schuld en schaamte, dan is daar ook heel veel over te vinden. Je kunt op internet kun je daar heel veel verhalen over horen. Maar de Bijbel geeft aan dat er nog een probleem achter zit, waar Jezus op een grandioze manier mee afgerekend heeft. En het probleem achter schuld en schaamte is veroordeling. In de kern van de zaak is een mens behept met het besef, als die zich schaamt en als die zich schuldig voelt, dat hij verwerpelijk is, dat hij verworpen wordt. Dat is wel heftig, hè, op de vroege woensdagochtend, om dat te horen. Maar het is goed om daar kort naar te kijken. Ik kan er een heleboel over zeggen en de Bijbel zegt er ook heel veel over. Maar om dat te zien, in de kern van de zaak voelt een mens zich veroordeeld als hij tekortschiet. Daar zit het probleem. En dat is ook wat de Bijbel aangeeft. Het resultaat van de zonde, van alles waarin we tekortschieten, is de dood. En de dood is het ultieme, het definitieve moment waarop dat wat je bang was te verliezen, je eigen leven, dat je dat ook werkelijk kwijtraakt. Je sterft. Je gaat dood. In de kern van de zaak zijn wij allemaal bang om dat leven waarvan we denken, ik heb toch eigenlijk het eeuwige leven. Hè? Ik weet niet of jullie naar Idols gekeken hebben, maar hoe heet ze ook alweer? Floortje. Hè, die zong dat liedje van Fame. Hè? Van I gonna live forever. Weet je wel? Weet je dat nog? Nou, in ieder mens zit dat gevoel van ik ga eeuwig leven. Zeker bij tieners en bij jongeren, die hebben dat. Hè? Die hebben het leven voor zich, het eeuwige leven. Geweldig om met jongeren en tieners om te gaan. Want die energie, daar krijg je wat van. Sommigen krijgen er een punthoofd van. Maar toch, dat zit in mensen, dat gevoel van ik heb eeuwig leven. Maar die dreiging van veroordeling zit daar ook. En als je kijkt naar de zwartgalligheid van de moderne literatuur, we gaan weer de boekenweek in, dan zie je dat voortdurend oplichten, zie je dat of oplichten, opduisteren. Je ziet dat voortdurend geuit worden. Het is eigenlijk allemaal niks met het leven, veroordeling. Dat is dat wat God eigenlijk in werking heeft gezet met het feit dat de zonde eindigt in de dood. Veroordeling, dat is de diepste oorzaak. Ik verdien straf, want ik voldoe niet. Herken je dat? Ik verdien straf, want ik voldoen niet. Ik mag er niet zijn. En we doen van alles om dat maar tegen te gaan. En dat brengt weer die stress en die drukte voort. Ik mag er niet zijn. Dan heb je het eigenlijk over, ik ga vroeg of laat dood. Nou, laten we gauw gaan kijken naar de oplossing. En ik denk dat het goed is om nu alvast te zeggen, als je vragen hebt over deze dingen, we gaan een tweede rondje doen. Dan kun je vragen opschrijven en dan gaan we er met elkaar over nadenken. Dan probeer ik wat antwoorden te geven, ook vanuit Gods woord. Maar maak er gebruik van als je denkt van, wat zegt die man allemaal? Wat is de oplossing? De oplossing bestaat uit een woord. Dat wil ik jullie graag meegeven. En daarachter zit weer een hele wereld. Gods wereld zit erachter. Waar God zijn antwoord geeft op de vraag, wat doe je met veroordeling? Zegt hij, ik geef je mijn genade. Ik geef je mijn genade. Tegenover het oordeel, het feit dat er straf is op verkeerde dingen. Het feit dat als mensen in zonde leven, de dood daarop volgt, wat we overal om ons heen zien. Het antwoord vanuit de Bijbel, Gods antwoord daarop, dat is genade. En ik zou willen, als ik iets mag bereiken, dat je dat woord meeneemt naar huis. En dat je daarover na gaat denken. En dat je dat gaat bestuderen. En dat je tot je gaat nemen. Dat je gaat denken van, wat betekent dat voor mij? Genade. Als ik mijn weblog schrijf, dan gaat het bijna altijd over dit woord. Ik doe dat nu 9 maanden, ik ben nog niet uitgeschreven. Want als je de Bijbel gaat lezen met die ogen, als je gaat ontdekken waarom Jezus zegt, kom nou bij mij als je rust nodig hebt. Blijf niet hangen in de veroordeling. De Bijbel zegt heel veel over veroordeling. Je kunt de Bijbel lezen met ogen van veroordeling en denken van, ik word er helemaal depressief van. Er zijn mensen, ook christenen, die depressief worden van dit boek. Het is vervelend om dat te zeggen, maar het is wel zo. Omdat ze niet zien dat Jezus de veroordeling weggenomen heeft en daar in de plaats van genade wil geven. Kom bij mij als je gebukt gaat onder veel lasten. Want ik geef je rust. En die rust, die heeft hij bereikt door middel van zijn genade. Een ander woord voor genade. Ik vind het altijd leuk om woorden wat te vereenvoudigen, wat meer in normaal Nederlands te zeggen. Dat is onverdiende gunst. Genade betekent dat je de goedheid, de gunst van God mag ontvangen, zonder dat je het verdient. En daar zit nou precies de omwenteling in de manier waarop we zouden moeten denken over hoe we moeten leven en hoe we moeten presteren. Het gaat niet om onze prestaties. Het gaat er niet om dat wij die weegschaal van doe ik het nou goed of niet laten overhellen naar het goede. Dat is iets wat de godsdiensten doen. Die zeggen altijd je moet goed leven. Want dan komt God in een goede bui als die je ziet. En dan gaat hij je belonen. Nou, Jezus zegt van je kunt die weegschaal niet ombuigen naar goed. Want je blijft slecht, zelfs al doe je 1 ding fout, dan is het voor God al genoeg om te zeggen van, je deugt niet. Ja, dat is wat de Bijbel leert. Dus wetten, godsdienstige wetten, voldoen niet. Het heeft geen zin om te gaan zoeken bij de islam, of bij Boeddha, of bij het hindoeïsme, of zelfs bij de wetten van Mozes, om te kijken hoe kom ik uit die vraag van, voldoe ik voor God of niet? Want je voldoet nooit. Nooit en te nimmer. De enige manier, vandaar dat Jezus de oplossing is voor de vraag van hoe leef ik nou ontspannen. De enige manier om met God ontspannen om te gaan en te weten dat hij je omarmt, dat hij je aanneemt. Dat hij je wil zegenen, dat hij zijn goedheid naar je toe wil laten stromen. Dat is om te begrijpen en te aanvaarden dat Jezus de veroordeling op zich genomen heeft. Zodat jij in plaats van die veroordeling zijn onverdiende gunst, zijn genade mag ontvangen. Ondanks dat je tekort schiet. Ondanks dat je soms in de stress schiet. Je kunt eruit komen door weer te ontdekken en te begrijpen en daar dankbaar voor te zijn. Dat je niets hoeft te presteren om voor God aanvaardbaar te zijn. En het wonderlijke vind ik, dat heel veel mensen die als christenen zijn opgegroeid, dat niet pakken. Ik zal je een verhaal vertellen uit mijn eigen jeugd. Ik zat in de buik van mijn moeder toen mijn ouders evangelische christenen werden. Ze kwamen in een pinksterbeweging terecht, op een wonderlijke manier, dat is een verhaal op zich. Ze waren mormonen, dus dat is nogal wat om daar uit te komen en zich te bekeren om in het evangelie terecht te komen. Daar hoor je dus van genade, daar hoor je van wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Dat hij de straf op zich nam van elke zonde, van elk mens die hij dan ook ooit begaat. In het verleden, nu of in de toekomst. Jezus heeft de zonde gedragen aan het kruis. Dat is het evangelie wat ze horen en wat wij ook met Pasen weer zullen horen. Jezus is gestorven voor onze zonde. Hij droeg de veroordeling zodat ik niet meer veroordeeld hoef te worden. Het vreemde was dat mijn ouders dat in de kerk heerlijk konden zingen en konden belijden en daarin mee konden gaan en ook andere mensen daarover konden vertellen. Maar als mijn vader thuis was en thuis kwam, wij woonden in Utrecht op zo'n bovenverdieping, daar ga je eerst de trap op en dan kom je thuis, hè? Ik weet niet of je dat kent. Maar wij als jongens, wij luisterden naar de manier waarop hij de trap op kwam om te weten, moeten we oppassen of niet. Want aan zijn manier van stappen en van ademhalen wisten we, hij is in een onbetrouwbare bui. En als dat zo was, dan sloeg hij de boel kort en klein en dan vloekte hij God naar beneden. Terwijl hij gewoon leefde in die pinkstergemeenschap en daar alles ontving wat het evangelie maar te bieden heeft. Maar hij pakte dat niet. Nou, natuurlijk denk je daarover na, naarmate je ouder wordt meer en meer. Ik heb hier eerder alles wat over gezegd, een paar jaar geleden, aan de hand van een ander onderwerp. Maar wat ik toen niet genoemd heb, dat is de achtergrond van mijn vader en mijn moeder. Die hebben een NSB-achtergrond. Die waren fout in de oorlog. Die hebben dan ook na de oorlog in kampen gezeten. Terwijl mijn zusje geboren werd, mijn oudste zus, zat mijn moeder in een kamp. Daar was veel schuld en schaamte in hun leven. Veel schuld en schaamte. Ja, dat kun je je voorstellen. Je bent getekend voor het leven, zou je kunnen zeggen, als je dat hebt meegemaakt. Even los van wat ze dan allemaal meegemaakt hebben, want dat maakt het allemaal nog maar erger. Maar dat is wat er gebeurt. Natuurlijk is het evangelie geweldig attractief voor mensen die met zo'n last lopen. Dus het was heerlijk om in de Pinkstergemeente met je handen in de lucht halleluja te staan roepen. Ik vind het nog steeds heerlijk hoor, dus ik heb daar niks op tegen. Versta mij goed. Maar die tweeslachtigheid van aan de ene kant dat aanvaarden, maar aan de andere kant dat niet zo tot je laten doordringen dat dat de schuld en de schaamte van een verleden wegneemt, heb ik aan de lijve meegemaakt bij mijn ouders. Dus op de een of andere manier kun je het evangelie horen en kan die schuld en die schaamte toch niet zo door Jezus weggenomen worden dat je werkelijk tot in je botten verandert. En die stress en die spanning, die draag je mee als je de trap opkomt. En die draag je over aan je kinderen. Snap je hoe belangrijk het is om te begrijpen waar we het over hebben? Want ik geloof, en ik heb dat ook dat heb ik aan de lijve ondervonden. En ik mag wel zeggen tot in mijn botten. Dat er werkelijk een antwoord is vanuit het evangelie op die problematiek van schuld en schaamte. Jezus neemt de veroordeling weg. In Romeinen 8 vers 1, daar staat, er is dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8 vers 1, er is dan nu, zegt Paulus, geen veroordeling meer, helemaal niet, voor de mensen die zich verbonden hebben aan Jezus, die het offer van Jezus aan het kruis aanvaard hebben, die weten, God heeft mijn zonde veroordeeld. Ik ben met Jezus gestorven, maar ook om met hem te mogen leven. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Als dat tot je doordringt, als je dat aanvaardt, dan kom je op de plek terecht waar Jezus, waar God zijn volle gunst aan je kan geven. Als ik sta op de plek waar Jezus stond, als ik sterf aan de dood van Jezus, in 2 Korinthe 5 vers 21, daar staat, ik ben met Jezus gestorven. Er staat, Jezus werd prijsgegeven om onze zonden. Sorry, dat staat in Romeinen 4 vers 25. In 2 Korinthe 5 vers 21 staat bijna hetzelfde, maar ik citeer even, want dat heb ik hier staan, Romeinen 4 vers 50. Jezus werd prijsgegeven om onze zonden. Hij stierf voor onze zonden. Dat is bijna een cliché onder christenen. Hij heeft al mijn zonden gedragen. De schuld heeft hij gedragen. De schaamte, hij hing naakt te kijken voor mij. Gelukkig liet God het 3 uur donker worden. Hij hing naakt te kijken voor mij. De schaamte droeg hij. De schuld droeg hij voor elke zonde. Nou, dat mag je je toe-eigenen. Daar mag je je mee vereenzelvigen. God heeft de zonde veroordeeld. Maar wel in Jezus. In Jezus. Zodat het mij niet zou raken. Zodat ik er niet aan onderdoor zou gaan. Zodat ik niet zou sterven. Jezus stierf voor mij. Nou, dat is de helft van Gods genade. De andere helft staat ook in Romeinen 4 vers 25. In het vervolg van dat zinnetje. Daar staat, Jezus werd prijsgegeven om onze zonde. En hij werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Jezus stierf voor mijn zonde. Hij stond op uit de dood, zodat ik rechtvaardig mag zijn. Zodat ik recht mag staan voor God. Zodat Gods aangezicht, Gods gezicht, naar mij toegekeerd mag zijn. En hij naar mij kijkt als een moeder. Weet je dat in de zegen van Numeri, de priesterlijke zegen, dat de zegen, de priester mag zeggen tegen het volk, God keert zijn aangezicht naar je toe. En hij straalt over je. Zie je daar niet de moeder die kijkt in de wieg en die haar aangezicht, haar gezicht, naar haar kind toekeert en straalt van liefde, van blijdschap over dat kind? Dat is eigenlijk wat we daar zien in dat beeld van zegen die God wil geven aan ons. Hij is blij met zijn kinderen. Hij is een vader voor ons. En als er staat, Jezus is opgewekt omwille van onze rechtvaardiging, dan staat er eigenlijk de genade die God geeft, zijn goede gunst, zijn goedheid, zijn trouw, zijn liefde, zijn vrede, is volop beschikbaar, dankzij Jezus. Je mag recht staan voor God, je mag hem recht in de ogen kijken. Er is geen veroordeling meer. Nou, dat is ons medicijn. De Bijbel zegt dat dat medicijn zelfs ons lichaam geneest. Zover gaat dat. Gods rechtvaardigheid, Gods goedheid, Gods trouw, Gods genade doet zijn werk in de manier waarop we denken over onszelf. In de manier waarop we denken over ons werk, over onze kinderen. Over onze man, onze vrouw. Wij geloven, als we in Jezus zijn, dat God ons kan gaan zegenen. En dat die zegen doorwerkt naar onze omgeving. Als we op de goede plaats zijn, heeft dat zijn uitwerking. Jezus is niet alleen gestorven voor onze zonde. Hij heeft niet alleen de veroordeling weggenomen. Maar hij heeft daarmee ook de goedheid van God beschikbaar gesteld. Kom bij mij, als je vermoeid en belast bent. Ik geef je rust. En die rust, die vrede, is tot zegen voor onze omgeving. Toen ik dat ging ontdekken, toen heb ik gedacht, die boosheid en die frustratie van mijn ouders, die schuld en die schaamte, die eigenlijk tot veroordeling leidt. Waardoor mijn ouders nooit diepe vriendschappen in hun omgeving kenden. Symptomen zijn dat, hè? Waardoor mijn ouders toen ik twaalf was uit elkaar gingen. Dat is wat er gebeurde. Hè? Wat schuld, schaamte en veroordeling uitwerkt. Toen ik dat ging ontdekken en het antwoord van God ging vinden en de Bijbel ging raadplegen daarover en dat tot voedsel maakte om daarvan uit te gaan leven, dacht ik, dan wil ik anders gaan leven. En dan geloof ik dat God mij ook anders maakt. Dat is de reden waarom ik inmiddels 26 jaar getrouwd ben en een goed huwelijk heb. En kinderen heb die niet onder dezelfde stress leven als waar ik onder leefde. Veel rustiger zijn. Veel meer hun talenten tot bloei zien komen. In de tijd waarin ik nog aan het worstelen was met mezelf. En met de afwijzing van mijn vader. En al dat soort dingen. Dat is het geheim van het evangelie. Ik ben door God geliefd. Ik ben door hem gewild. Ik ben door hem goedgekeurd. Rechtvaardig. Een ander woord voor rechtvaardig is goedgekeurd. Wauw, geweldig, vind je niet? Dit is het evangelie. Dit is het goede nieuws, mensen. Als je ontspannen wil leven, dan kun je in je agenda gaan schrappen. Misschien had je gedacht van die man die komt al met allerlei leuke praktische raadgevingen. Dat kun je zelf wel oplossen. Als je huwelijksproblemen hebt, als je problemen hebt met je agenda, als je problemen hebt met je kinderen, als je problemen hebt op je werk, als je overspannen thuis zit, dan moet je terug naar de kern. Ik zal je wat eerlijks vertellen. Ik heb ook overspannen thuis gezeten. Nog niet zo lang geleden. 2 jaar geleden ontstond dat. Ik ben als een haas teruggegaan naar de kern. Ik dacht van, dit kan toch niet, hè? Weet je wat de Bijbel zegt? Even kijken waar het staat, hoor. Laten we alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. Hebreeën 4, vers 11. Moet je luisteren. Laten we alles op alles zetten om binnen te gaan in die rust. Ja? Dat is wat ik deed toen ik overspannen werd. Ik heb alles op alles gezet. Soms moet je dan nog eens een keer inspannen, maar om die rust in te gaan. En weet je, als je weet wat genade betekent, dan zijn al die christelijke plichten zijn helemaal niet zo belangrijk. En die zijn eigenlijk ook geen plicht. Als Gods genade gaat stromen in je leven, dan stroom je over. En dan komen die goede dingen er toch wel uit. Maar niet omdat je zo nodig iets van God wil ontvangen of wil bereiken. Want dan is het niet meer genade, maar dan is het weer verdiensten. Daar heeft Paulus heel veel over geschreven, in Galaten, in Romeinen. Maar dan is het omdat je niet anders wil. Je stroomt ervan over. Die zegen gaat vanzelf naar je kinderen toe. Vanzelf naar je man of je vrouw toe. Als je veel van God ontvangt, dan word je een geweldige geliefde voor je echtgenoot. Echt waar. Ik geloof dat. Ik geloof dat de zegen van vrouwen, die zegen van God ontvangen, zelfs tot in het bed merkbaar kunnen zijn. En misschien denk je van, nou, je durft nogal wat te zeggen. Maar zelfs daar geeft de Bijbel uitsluitsel over. Het zijn dingen waar ik vaak over schrijf. Nou, niet over het bed, maar over de zegen die door genade verspreid wordt. Ik geloof daarin. En de Bijbel geeft daar aanleiding toe. Paulus zegt, de man is geheiligd in de vrouw. Als er een vrouw is die genade van God ontvangt, is dat zegen voor de echtgenoot. En het gaat ook, doet ook zijn werk naar de kinderen toe. Maar als je maar voortdurend denkt van, oh, ik schiet tekort naar mijn kinderen. Dan leef je eigenlijk met die veroordeling. Je veroordeelt jezelf. En die verkramping, die zet zich over op je kinderen en je kinderen balen daarvan. En je hebt geen relatie meer. Zie je dat, waar we het hier over hebben, zijn uitwerking kan hebben in al die verschillende terreinen van ons leven. Jezus droeg onze schuld. Jezus droeg onze schaamte. Jezus droeg onze veroordeling. Dat betekent dat daarvoor in de plaats genade gekomen is. Zijn onverdiende gunst is beschikbaar voor ons. Als je in de spiegel kijkt, ik rond daarmee af. Als je in de spiegel kijkt, toch even praktisch. En jullie doen dat allemaal, ik had het met het eerste plaatje willen laten zien. Kijk dan eens in de spiegel en noem jezelf zoals God je noemt. Jij bent mijn geliefde kind. Jij bent in mijn ogen rechtvaardig. Je bent goedgekeurd. Je bent voor mij net zo kostbaar als Jezus. In 1 Johannes 4 staat, wij zijn in deze wereld als Jezus. God ziet ons in Jezus. En hij omarmt ons omdat hij Jezus kan omarmen. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat wij in Jezus zijn. Dus mag je als je in de spiegel kijkt zeggen, ik ben een geweldig geliefd kind van God. Het is gaaf dat ik er mag zijn. Hij heeft mij gewild. Ik ben niet verwerpelijk. Ik word niet verworpen. Er is geen veroordeling meer. Ik ben rechtvaardig in hem. En als je dan onder mensen bent, leer dan wat er staat in Colossenzen 3 vers 3. Ik ben, mijn leven is met Christus verborgen in God. Even voor de kinderwerkers onder ons, dat laat je zo zien. Mijn leven, ik, dat ben ik. Dat betekent ook nog iets, als je je duim omhoog steekt. Ik ben dit. Mijn leven is met Christus. Je stopt die duim in je vuist. Ik leg het even uit voor de cd-luisteraars. Ja. Ik ben tof, die duim omhoog. Mijn leven is met Christus. Ik stop mijn duim in mijn vuist, verborgen. En ik doe mijn andere hand eromheen, in God. Dat is de zekerheid en de veiligheid die ik heb om ontspannen te leven. Om ontspannen te leven en om mijn huiswerk te doen. Want dat moet wel gebeuren. Hè? Je moet wel blijven ontvangen. Onze natuur reageert altijd anders. Die wordt altijd aangeklaagd door onze omgeving. Wie ben jij nou? Nou, we weten waar dat vandaan komt. Want de aanklager, ander woord voor aanklager, is Satan. Wij moeten luisteren naar wat Jezus zegt. Kom bij mij. Ik geef je rust. We gaan luisteren naar een lied. Wou je het nog aankondigen of gaan we gelijk door? Marion Piersma. Ja, ik zal na het lied afsluiten in gebed. En daarna hebben we nog tijd voor vragen. Maar dat vertel jij wel, hè? En koffie.
Marion gaat voor ons zingen. En het is een Engels lied. De vertaling ervan ligt bij de uitgang voor het geval je later nog wil zien wat ze gezongen heeft. Maar mijn voorstel is om nu te luisteren, zodat we rustig luisteren naar wat God voor ons door dit lied heen heeft. En het gaat over de rust die God ons kan geven. In alle omstandigheden. Ik zal even het laatste het refrein wat twee keer voorkomt voorlezen. Gezegende rust, heilige rust, die zekerheid in mijn ziel. Op de stormachtige zee spreekt Jezus mee aan en de golven komen tot rust. Dat is de strekking van dit lied. Marion.
We zullen bidden. Dank u, Heilige Vader, dat u ons zegent met uw vrede. En dat we op de lippen van Jezus die vrede uitgesproken horen. Ga in vrede. U hebt het waargemaakt, u hebt het zelf mogelijk gemaakt dat die vrede ons begeleidt en met ons meegaat. Dank u daarvoor. Heer, wat ik u wil vragen, dat is dat u ons een diep besef van uw genade wil geven, van uw onverdiende gunst. En dat we mogen leren om op te groeien als mensen die rechtvaardig zijn voor u. Niet vanwege die normale rechtvaardigheid, omdat we het zo goed doen. Maar vanwege die bijzondere rechtvaardigheid in Jezus, dat we goedgekeurd zijn. Leer ons dat, Heer. Leer ons om van daaruit te ontspannen en van u te ontvangen. Wat u te geven heeft aan volheid van uw geest. Gaven die we ook weer beschikbaar mogen stellen aan elkaar. En we bidden dat u ook wat losgewoeld is deze ochtend. Dat u dat in banen wil leiden. En dat u ook door deze ochtend heen onze omgeving wil zegenen. Dank u wel. Dank u dat u aan het werk bent. En dat u uw werk zult voortzetten. En het ook zult afmaken. Dank u, Jezus. U stilde de storm. U bent goed. Amen. Even nog wat mededelingen misschien, hè? Op de passie voor 150 leerlingen in een aula les gegeven. En er zat geen leraar bij. En het ging geweldig. Ik liet ze strip tekenen. Zal ik niet jullie laten doen. Ik ga nog even door wat vragen heen. We hebben niet zo heel veel tijd. Dus ik zie wel dat er verschillende van jullie echt experts zijn op dit gebied. Dit onderwerp. Veel meer dan ik nog. Ik had niet anders verwacht. Ik begin maar gewoon bij de eerste vraag. Overspannenheid, dat werkt vaak zo dat door de stress je Gods genade niet meer ziet en dat je ook niet kan geloven. Dat Jezus de veroordeling wegneemt, dan is de schuldenschaamte zo groot. Hoe werkt dat? Ik denk dat dat zo is, ja. Ik denk dat onze blik op God vaak belemmerd wordt door onze problemen. En ik denk dat in die zin het toch ook weer heel erg belangrijk is, we zeggen dat vaak tegen elkaar, dat is dat je mensen om je heen hebt die je kunnen helpen, die voor je bidden en die soms een klankbord voor je kunnen zijn en ook een voorbeeld van Gods genade in hun leven. Dus in die zin is de kerk, is de gemeenschap, is misschien een gebedsgroep om je heen als je het echt heel slecht hebt. Is belangrijk. Soms is het goed om mensen in te schakelen. Al heb je maar een moeder of een grootmoeder die voor je bidt. Dat ze weten hoe je ervoor staat. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat dat kan zo zijn. Aan de andere kant denk ik dat God trouw is. Wij zijn heel snel geneigd om te denken van, nou zie ik God niet meer en nou is hij er niet meer. Maar Gods genade is ook daarin zo groot, hè, dat als wij ontrouw zijn, want je kunt jezelf ook gaan aanklagen op dat gebied, hè, hij blijft trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. De vader stond op de uitkijk toen de zoon in de varkensstront zat. Ja? God achtervolgt ons. Dat staat letterlijk in Psalm 23. Daar staat niet, uw goedheid en genade zullen mij volgen, alle dagen van mijn leven. Er staat, uw goedheid en genade in Psalm 23 zullen mij achtervolgen. Ja, God is trouw. De listen van de Satan is ook een vraag. Die praten ons die schuld en schaamte aan, zodat we van God afdwalen. En hij gebruikt dat juist als je zwak bent. Nou, ik denk in het voorbeeld van Jezus, als hij aangeklaagd wordt door de Satan en misleid wordt. Het voorbeeld daarin is dat wij dan juist gebruik moeten maken van het woord van God. En weer, dat is niet een kwestie van in een stress raken. Je hebt kringen waarin ze gaan roepen en schreeuwen. Ik geloof daar niet in. Ik geloof ook daarin dat juist de rust en de vrede die God wil geven genoeg is om ook de Satan met zijn kwalijke staart tussen zijn poten weg te doen gaan. Satan kan niets beginnen tegen het woord van God. Denk maar aan Romeinen 8 vers 1. Als ik in Jezus Christus ben, dan is er nu voor mij geen veroordeling meer. Dat zijn allemaal van die teksten, van die prins die God in ons legt. Hè? Van die markers die aanbrengt in onze gedachten, waar we gebruik van kunnen maken. En we hoeven ons niet te concentreren op Satan of op de boze, we mogen ons concentreren op hem. We hebben met hem te maken, met Jezus. Andere vraag. Je woorden doe je huiswerk, komt op mij alle die vermoeid en belast zijn. Hoe blijf je uit de valkuil door snel te veel aandacht en accent te geven op een proces waarin je zit? Je kunt dus ook heel erg geobsedeerd zijn door het probleem waarin je zit, of heel lang met iets bezig zijn. Ik denk dat dat de vraag is die daarachter zit. En hoe time je dat nou? Hoe ben je daar nou mee bezig? Het was voor mij een verheldering om te ontdekken, ik las dat ergens, dat Job in zijn problemen 9 maanden zat. 9 maanden. Wij denken dat Job een half leven in de, mag ik dat zeggen, shit, zat. Maar dat was 9 maanden. Ik denk er zijn tijden in ons leven dat we inderdaad door problemen gaan. Maar God zegt, hij zal ons niet boven vermogen verzoeken. Nou, dan kun je weer allerlei problemen gaan maken van, komt het nou van God of niet, die problemen? In ieder geval is het zo dat als wij in problemen zitten, God daarbij is. God gaat met ons mee. Er is geen probleem zo diep of Jezus is dieper gegaan. En hij is daar om ons eruit te tillen. En soms ga je inderdaad door processen waarin je leert, waarin je gevormd wordt, waarin je moet ontdekken wat God daarmee voor bedoeling heeft. Maar het zijn altijd tijdelijke processen. En ze duren nooit te lang. Vandaar dat het goed is om je hoop te richten op God, help mij daar doorheen. Ik moet de tijd ervoor nemen, maar ik kom daaruit. Ja. Romeinen 5 vers 1 tot 7. Daar zegt Paulus dat we op het fundament van genade best wel door allerlei ellende heen gaan. Maar dat in die ellende er ook volharding ontstaat. Ja. En wat zien we dan? Dat Gods liefde overvloedig door zijn geest aan ons gegeven wordt. Dus het zijn momenten waarin je rijpt en waarin je meer van Gods genade ontdekt in de ellende. En daarin ontvangt om ook weer meer te kunnen uitdelen. Het feit dat ik door die overspannen tijd heen gegaan ben of zulke ouderschatten en dat soort dingen geeft mij ook weer gelegenheid om daarvan te vertellen. En juist omdat je dat meemaakt of omdat je daarin zit kun je zeggen van oké, ik maak dit mee, maar het heeft wel een bedoeling. En dat geeft je weer extra motivatie om daaruit te komen. Dingen die in je leven gebeuren, soms, en ook al zoek je rust bij God, moet je die dingen dan accepteren zoals ze gaan, of niet. Ja, ik denk dat er inderdaad situaties in je leven zijn waarin je zegt van, dit is de realiteit, hier sta ik in. Het sluit een beetje aan op wat ik net al zei, wat niet betekent dat God daar niet in is en daar zijn weg in gaat. Als je zelf degene bent die die problemen op moet vangen, is het heel belangrijk, denk ik, dat je schuilt bij God en die vrede van God kent en die bescherming en die genade ervaart. Want jij bent dan ook een van die kanalen waar God doorheen werkt voor de mensen om je heen. Dus als het gaat over huiswerk maken, ja, juist dan is het heel belangrijk dat je deze boodschap kent en daar ook gebruik van maakt. En ik denk dat je met het innemen van je plaats in de problemen die er zijn, dat je op den duur mag zien dat God daarin werkt en daar heel veel uithaalt, ook voor je omgeving. Je bent er niet zomaar, je bent er voor je omgeving. Maar het begint wel bij jezelf. Er is een andere vraag, daar kom ik nu aan toe. Je moet jezelf toch ook lief hebben? Nou, ik denk wat Jezus leert, wat het Oude Testament leerde, dat was van je moet de ander lief hebben als jezelf. Maar daar schieten we vaak tekort in. Wij kunnen onszelf niet altijd voldoende lief hebben. Jezus zegt, ik geef je een nieuw gebod. Dat je de ander lief hebt zoals ik jou heb lief gehad. Er is altijd gelegenheid om van Jezus liefde te ontvangen. En als je geliefd wordt door iemand buiten jezelf, word je gevoed met liefde, ga je van jezelf houden en ga je ook begrijpen dat je in staat bent om anderen lief te hebben. Het hoeft niet uit jezelf te komen, het mag van hem komen. Dus dat ontvangen van genade en van liefde is zo belangrijk. Jezus geeft die liefde. Jezus zegt, ik hou van je. Je bent mijn geliefde kind, je bent gewild, je bent bevoorrecht in mijn genade. Als je dat ontvangt, groeit de liefde voor jezelf en ben je ook in staat om dat reservoir aan te vullen en te laten overstromen, hè, waarvan Jezus zegt, die stromen van levend water zullen dan uit je binnenste komen. Een tweede mijl gaan, dat is toch een Bijbelse opdracht, absoluut. We vinden dat terug in de bergrede waar Jezus dat zegt. Toch is het ook belangrijk om nee te zeggen. We hadden het er net even over, de vraagsteller die zei ook zelf van, Jezus zei ook nee, hè? Die trok zich soms terug. Dus er zijn momenten dat je weet van, nou moet ik meer doen dan wat van me verwacht wordt. Maar er zijn ook momenten dat je moet bijtanken. En dat je mag ontvangen en dat er tijd nodig is voor jezelf. Dat is heel belangrijk. En het is goed om te leren zeggen nee. En dat kan soms zijn dat je even iets niet doet wat mensen wel van je verwachten. Of dat mensen denken, God, die zit daar passief te zijn. Nou, dat heb je op dat moment nou net even nodig. Dat is heel goed. Dus zoek je berg op, waar je even zelf bezig kunt zijn. En als dat voor een langere periode is, God weet het. Toen ik uit die overspannenheid kwam, heb ik ook gezegd, u mag mijn agenda plannen. Nou, dat betekent dat ik andere dingen doe dan die ik als een soort haantje in het verleden altijd deed. Helemaal geen probleem. Ik ben nog steeds diezelfde vink. En met dezelfde talenten. En als ze niet allemaal gebruikt worden, dan weet God dat ook. Dat geeft helemaal niet. Maar ik zie wel dat het weer zegen geeft, ook in het gezin. En ook weer dingen in de dingen die ik wel doe. Dan nog twee dingen. Even heel kort. Dan sluit ik. Ik heb nog geen sein gehad, dus dat is prettig. Oké. Ik heb eigenlijk nog twee aanvullingen waar jullie zelf mee kwamen. En ik vind het heel waardevol om dat door te geven. De eerste is dit, geen vraag, maar vanmorgen las ik iets wat ik wil doorgeven naar aanleiding van de tekst. Dat al onze zonden in de zee geworpen worden. Dat staat in het Oude Testament. Onze zonden worden in de zee geworpen en God denkt daar niet meer aan. En er was iemand, volgens velen was dat Corrie ten Boom, maar volgens mij komt het al van veel vroeger. Dat komt bij de Puritijnen vandaan, dat er een bordje in die zee staat, verboden te vissen. Nou, dit staat niet alleen in Micha, niet alleen daar, maar op verschillende plaatsen in het Oude Testament al staat aangekondigd dat God niet meer aan onze zonden zal denken. En dat is definitief. Het is definitief. Het is zo geweldig om dat te ontdekken. Het staat ook in Jeremia 31 bijvoorbeeld. Er staat ook dat God zijn geest geeft. En Jezus zegt dat zelf. En die geest blijft eeuwig bij ons, staat er. Hij neemt zijn geest niet meer weg. Psalm 51 hoeven wij niet meer te zingen. Neem uw geest niet van mij. Want God geeft zijn geest aan mensen die in Jezus zijn, ondanks dat ze soms nog tekortschieten en zondigen. In 1 Johannes 4 staat, hij geeft u de geest die op u blijft rusten. Het tekeningetje, wat eigenlijk mijn presentatie sierde en wat op elk plaatje terugkwam, was een duifje met een olijftak in zijn bek. Nou, dat was eigenlijk ook de uitsmijter die ik jullie mee wilde geven. Noach vond genade in de ogen des Heren, staat er in Genesis. Noach, zijn naam betekent rust. Rust vindt genade in de ogen des Heren. Als je kunt geloven in God, als je kunt rusten, als je geloofsrust hebt, als je weet, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Als er rust is, dan volgt de genade. Wat gebeurt er met Noach? Die komt in de ark terecht. En het oordeel woedt onder die ark, maar het bereikt hem en zijn gezin niet. Geweldig, hè? Dan laat hij een duif uit en die duif vindt geen rust voor zijn voedsel. Want dat oordeel is nog niet uitgewoed. De stormen en de zee is nog steeds aan het deinen. Het water is nog niet genoeg gezonken. Waar vindt die duif wel rust? Op Jezus. Die duif vindt rust op Jezus. Als Jezus opstaat uit de doop, uit de veroordeling, uit het watergraf, dan kan de duif op Jezus rusten. Vandaar dat hij tegen ons zegt, als je in mij bent, blijft de geest op je rusten. Geweldig, hè? Beeldje van een duif met een olijftak, beeld van vrede, beeld van leven, vliegt naar ons toe deze ochtend. Nog een laatste uitsmijter. Johannes 12, vers 47, daar staat, ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden, te behouden. En in die redding zit niet alleen onze eeuwige redding na onze dood, het eeuwige leven, maar redding in de Bijbel betekent voorspoed, geluk, genezing, al die dingen die Jezus voor ons volbracht heeft. Altijd als het gaat in de Bijbel over heil in het Oude Testament, over redding in het Nieuwe Testament, dan is dat sozo. Een Grieks begrip wat je volledige geluk op het oog heeft. In het Hebreeuws wordt vaak gezegd, als het over vrede gaat, shalom. Nou, shalom betekent ook niet alleen vrede, maar dat betekent de volle zegen die God je wil geven. Wauw, hij is goed. Oké, dankjewel.